Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 86 en daarvan het zevende vers. Want uw goedheid, hoogst gerezen, heeft u dikwijls mij bewezen en mijn ziel, hoezeer verdrukt, uit het diepst van het graf gerukt. Vers 7 van Psalm 86. Uit Gods heilig woord lezen we vanmorgen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Galaten. Daarvan het tweede hoofdstuk, Galaten 2. Maar eerst stellen we ons onder de heilige wet van de Heren. En na de wetlezing zingen we Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heer, ei maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Galaten 2. Daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor, dat ik preek onder de heidenen, en in het bijzonder degene die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Maar ook Titus, die met mij was en Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden, en dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden zijn tot dienst, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen, voor de welke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. En van degene die geacht waren wat te zijn, hoedanige zijn eertijds waren, verschilt mij niet. God neemt de persoon des mensen niet aan, want die geacht waren hebben mij niets toegebracht. Maar daarentegen, als zij zagen dat mij het evangelie der voorheid toebetrouwd was, gelijk Petrus dat der besnijdenis, want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die brocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. En als Jacobus en Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand ter gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, hetwelk zelve ik ook benaarstigd hebt te doen. En toen Petrus de Antiochieën gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, had hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, Alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid des evangelies, zei ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden, en niet zondaren uit de genade, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom, dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods teniet, niet teniet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 30 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl u mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Vers 1 en 2 van Psalm 30. gemeente. Wij lezen vanmorgen, zoals gezegd, een preek van dominee D.A. Detmar. Hij is in 1774 in onze stad geboren. Hij overleed in 1844 en hij werd op de dag van zijn verjaardag begraven. Meer informatie over hem leest u in Kerkpost. Alles wat deze wereld biedt, dat is onbestendig. Er is geen ware zielsrust in te vinden. Het leven in deze wereld, dat is vol moeite en verdriet. Maar het leven van de geest, het leven met Christus, het leven dat in verband staat met een heilrijke toekomst, dat is het ware leven. Dat is het leven dat in Gods woord ons wordt aangeprezen en waarvan wij zoveel voorbeelden in de schrift vinden. Bij een treffend voorbeeld van iemand die met nadruk kon zeggen: het leven is mij Christus, wil ik u nu bepalen. Mogen de prediking daarvan voor hen die nog in het leven op deze aarde hun hoogste hel zoeken, door de kracht van de Heilige Geest tot een aansporing dienen om hier al dat leven in Christus te beginnen, opdat dat straks volmaakt genoten zal mogen worden. Mogen ook zij die reeds afstand genomen hebben van het leven van de wereld, zij die in het beginsel de keuze gedaan hebben om het leven in Christus te zoeken, erdoor worden aangespoord om in de kracht van de Heilige Geest zonder rust te blijven zoeken, totdat zij die grootste schat gevonden mogen hebben. Dan zullen ook zij blijmoedig mogen zeggen: ons leven is Christus. Aan dat leven in Christus is immers ware zielsrust, is eeuwig helsgenot verbonden. Maar het is ook mijn wens dat het volk des Heren, zij die echt deelgenoten mogen zijn van het leven in Christus, bij de overdenking van de woorden van hem die in het bijzonder een toonbeeld van genade is, de apostel Paulus, dat zij daardoor opnieuw de heiligende kracht van dat leven zo aan hun zielen gevoelen, dat zij hierdoor steeds meer worden losgemaakt van het nietige en vergankelijke leven van deze aarde. Wij hopen dat zij bij alles wat hen treffen of bedreigen mag, door de kracht van dat leven, met een opgeheven hoofd, de woestijnreis kunnen voortzetten en die straks ook mogen beëindigen. De tekst voor de prediking van vanmorgen is Galaten 2, vers 20. We lezen daar: ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Onder de voorbeelden van Gods genade is Paulus zeker één van de belangrijkste. Wat een christen, wat een leraar was hij toch? Hij was doordrongen van de liefde tot Jezus. Hij ijverde voor zijn naam. Hij zocht geen andere roem dan alleen de roem in het kruis van Jezus. Hij was een edele, een voortreffelijke apostel. In het hoofdstuk dat we gelezen hebben, verdedigt hij zijn apostelschap en de vrije genadeleer, waarvoor hij, met voorbijzien van allerlei wettische zaken, overal en altijd uitkwam. Zelfs Petrus spaarde hij niet in een kwestie waarin hij te bestraffen was. Dat vertelt hij hier en bekrachtig dat met duidelijke redenen. Paulus kwam er openlijk voor uit dat hij door de wet aan de wet gestorven was, opdat hij voor God leven zou, namelijk in en door Christus die het einde van de wet is. Daarvan geeft hij een krachtig bewijs in onze tekst als hij zegt, want ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Ik wil in deze prediking stilstaan bij 3 gedachten. Als eerste wordt de apostel voorgesteld als iemand die mocht delen in zowel Christus dood als in zijn leven. We staan dan stil bij de woorden, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. In de tweede gedachte willen we de aard en de bijzonderheden van Paulus' leven wat nader beschouwen. We staan dan stil bij de woorden, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En ten derde kijken we wat er hier ter toepassing uit volgt. Het gaat dus over Christus leeft in mij. Ten eerste de apostel voorgesteld als iemand die mocht delen in Christus dood en in Christus leven. Ten tweede de aard en de bijzonderheden van dat leven van Paulus. En ten derde de toepassing. Paulus schrijft, ik ben met Christus gekruisigd. Hij spreekt hier van Christus. En hij doelt daarmee op de eeuwige Zoon van de Vader. Christus is daartoe van eeuwigheid aangewezen. Hij is door de Heilige Geest gezalfd. In de gestalte van een dienstknecht is hij op deze aarde gekomen. Hij heeft zich niet alleen aan het lijden en aan de dood overgegeven, maar hij is zelf de smartelijkste en de smadelijke kruisdood gestorven. Tussen 2 moordenaars stierf hij. Hij werd een schouwspel van engelen en mensen. Hij is gestorven als borg in de plaats van allen die de Vader hem gegeven heeft. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde eenmaal gestorven, zo zegt de schrift. Hij heeft zijn ziel gegeven tot een rantsoen voor velen. Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God zonde voor ons gemaakt. Om onze overtreding is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Maar hoe kon Paulus dat nu zeggen? Ik ben met Christus gekruisigd. Daardoor geeft hij aan dat hij zich met de kruisdood van Christus zeer nauw verbonden wist. Hij was als het ware door het geloof in Christus ook met hem gekruisigd. Alsof hij de borgtocht voor zichzelf voldaan had. Toen Jezus gekruisigd werd, werden in hem als de borg ook Paulus en ook al de gelovigen gekruisigd. Christus had de schuld van hen allen immers op zich geladen. Paulus zegt daarvan in 2 Korinthe 5, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Ja, daar op Golgotha, daar werd hun schuld betaald, daar werd het recht op het eeuwige leven verworven, alsof zij in eigen persoon betaalden. In deze zin, dus door de nauwe vereniging met Christus, wordt over hen gezegd dat Gods volk met hem gekruisigd is, dat zij met hem gestorven zijn, met hem begraven, met hem opgewekt en ook met hem in de hemel opgenomen zijn. Door de kracht van Christus' kruisdood was Paulus gestorven aan de zonde. Hij was gestorven aan de wet. En dat noemt hij hier met nadruk een kruisiging. En dat doet hij omdat de doding van de zonde, de doding van het vlees en van zijn begeerlijkheid, maar langzaam, trapsgewijs en smartelijk gaat vanwege de tegenstand van het vlees, de wereld en van de Satan. Maar toch, hoe smartelijk dit ook was en hoe langzaam dat sterven ook voortging, Paulus wist het toch. Zijn Jezus was gekruisigd en hij met hem. Door deze vereniging met Jezus was de heersende kracht van de zonde, was de verdoemende kracht van de wet voor eeuwig als gedood. En de overblijfsels van de verdorvenheden, die zouden ook eenmaal hun kracht over hem verliezen. O, wat een woord is dit dan toch, ik ben met Christus gekruisigd. Wat zag Paulus veel in dat kruis, wat had hij Jezus lief, wat was hij nou, wat was hij zalig met hem verenigd. In één adem voegt hij erbij, en ik leef. Christus was in de dood niet gebleven. Maar hij had zich als overwinnaar van de dood vertoond met veel gewisse kentekenen. Paulus die had deel, hij had gemeenschap aan het kruislijden en aan de dood van Christus. Maar niet minder kon gezegd worden dat hij ook deel had aan zijn leven. Ik leef, zegt hij immers. Hij bedoelt hier niet zijn natuurlijke leven, maar hij doelt op het geestelijke leven van de genade. Dit leven bestond daarin dat hij met verloochening van al zijn rechten, met verloochening van al zijn eigen waardigheid, met afzien van alle werken van de wet, in Christus zijn rechtvaardigheid gezocht en gevonden had. En dat door een ootmoedig geloof in hem en door een vurige liefde tot hem. Dat leven bestond daarin dat hij door de vernieuwende genade van de Heilige Geest wandelde in Christus die hij aangenomen had. Het betekende dat hij vrede met God had, dat hij roemde in de hoop der heerlijkheid. En wie twijfelt eraan of dat de apostel Paulus zo'n leven kende? Toen hij krachtdadig geroepen werd op de weg naar Damascus, had het God behaagd om zijn zoon in hem te openbaren. En vanaf dat ogenblik was zijn leven Christus geweest, zoals dit ook door zijn levensverhaal bevestigd wordt. Paulus wist in wie hij geloofd had. Hij wist van wie hij een eigendom geworden was en wie hij diende. Ja, Paulus leefde met Christus, zoals hij ook met hem gekruisigd was. Zijn leven dat vloeide voort uit de vereniging met Christus, die voor hem en voor al zijn volk de dood overwonnen en teniet gedaan had, die ook opgewekt was van de doden. Zo was ook Paulus met Christus opgewekt. Hij noemt Christus daarom ook zijn leven. Dat lezen we in Colossense 3. Ja, het leven was hem Christus, en in hem zou hij eeuwig leven in een ongestoorde blijdschap en zaligheid. Nee, het was geen vermetele roem van de apostel, maar waarin hij hier roemt, dat rust op vaste gronden. Wat een zalige vereniging met Christus. Gelovig volk, wat is uw geluk toch groot? U kunt met Paulus zeggen, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Zo heb ik u dan dit eerste deel van de preek Paulus voorgesteld als iemand die mocht delen in Christus dood en leven Voordat we de tweede gedachte lezen, zingen we eerst Psalm 119 en daarvan het 39ste vers. Breng over mij al uw barmhartig heen, opdat ik leef, want al mijn vergenoegen, al mijn vermaak, is in uw wet alleen. Vers 39 van Psalm 119. In het tweede punt wil ik de aard en de bijzonderheden van Paulus' leven wat nader met u beschouwen. De apostel zegt immers, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Eerst spreekt hij ontkennend en daarna spreekt hij bevestigend. Ontkennend is het gedeelte, doch niet meer ik. Hiervoor leefde Paulus ook, maar toen leefde hij uit een verdorven beginsel, omdat hij de wil van het vlees en de wil van de gedachten deed. Hij leidde toen een leven als een fariseer. Hij ijverde toen voor de wet en voor de vaderlijke overlevering, waarin hij zijn gerechtigheid zocht. Maar wat toen voor hem gewin was, dat heeft hij nu om Christus wil schade geacht. Dat leven, dat was nu het zijne niet meer, want het oude, dat was voorbij gegaan. Geen wonder, omdat hij aan de zonde en aan de wet gestorven was, hoe zou hij dan daarin nog kunnen leven? O nee, niet meer ik, een onbekeerde zondaar, vervolgt hij. Maar Christus die leeft in mij. Dat wil zeggen dat Christus, de verdienende, de werkende en ook de gedurig onderhoudende oorzaak van zijn nieuwe leven was. Christus leefde in hem en hij in Christus. Christus was dus ten eerste de verdienende oorzaak. Dat leven had de goddelijke Jezus voor hem en voor al de gelovigen verworven, omdat hij het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht had. Daarvoor had Christus al die slagen, al die mishandelingen, ja zelfs de dood ondergaan. Daartoe had hij zich als een worm in het beangstigende Getsemane gegeven. Daarvoor had hij zich als een vloek op Golgotha voor hen overgegeven. Hoe duur had hij dan dat leven verworven? Christus was ten tweede ook de werkende oorzaak van dat leven in Paulus. Door de Heilige Geest had Christus dat leven in Paulus en in al de gelovigen overgebracht. Hij had hen wedergeboren en vernieuwd. Zo schreef Paulus immers aan de Efeziërs: u die dood was, heeft hij levend gemaakt. In u heeft hij nieuwe gezindheden, nieuwe bewegingen en werkzaamheden opgewekt. Christus was ten derde ook de onderhoudende oorzaak van dat nieuwe leven in Paulus. Door een nauwe vereniging woonde Christus in Paulus. Opdat Christus door het geloof in uw harten woonde en u in de liefde geworteld en gegrond zijt. Zo schreef hij later in Efeze 3. Christus is het hoofd van de gelovigen en zij zijn zijn lichaam. Nu ontvangen zij van het hoofd de levenssappen, de groei en de wasdom. Jezus is de wijnstok en de gelovigen zijn de ranken. Zij zijn in hem en hij in hen. Jezus onderhoudt dat leven door het telkens op te wekken, door het steeds weer te vermeerderen. En dat zalige leven, dat voelde Paulus in zich en hij kon daarom met reden zeggen: Christus die leeft in mij. Verder zegt hij daarvan: en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Hierdoor geeft hij een nadere verklaring van wat hij eerst van het leven met Christus gezegd had. Hetgeen hij nu in het vlees leefde, dus niet zoals hij vroeger leefde, maar zoals hij nu leefde, dat was geestelijk. Dat was een begin van het hemelse leven. Hij leefde nog wel in het vlees, maar hij leefde toch niet meer naar het vlees. Want zij die naar het vlees leven, die zullen sterven. Hij bedoelt hier alleen zijn lichamelijke, zijn menselijke leven. Dat leven waarin ziel en lichaam, zowel in het verborgen als in het openbaar, samenwerken. Dat leven, dat leefde hij door het geloof van de Zoon van God. Gemeente, om hem te verheffen, geeft Paulus aan Christus, die voor hem gekruisigd was en met wie hij ook gekruisigd was en met wie hij leefde, de eervolle naam, de Zoon van God. Paulus doet dat op een manier als geen enkel schepsel genoemd kan worden. Hij erkent Christus als iemand die deelgenoot is van de goddelijke natuur, eenswezens met de Vader en met de Heilige Geest. Maar die in de gestaltenis God zijnde zichzelf had vernietigd. Die de gestaltenis van een dienstknecht had aangenomen. Die gehoorzaam was geworden tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Wat een eeuwig wonder waarin de engelen begeerig zijn om in te zien. Door het geloof in de Zoon van God leefde Paulus. De apostel verstaat hieronder zeker datzelfde geloof dat hij in vers 16 het geloof in Christus noemt. Dat geloof dat in liefde tot Jezus werkzaam is, met eerbied en met hoogachting. Dat geloof dat hem aanzette om voor God te leven, om hem door al zijn daden groot te maken. Met afzien van alles buiten Jezus had hij niet eenmaal Christus omhelst. Maar hij deed dit nog dagelijks, want hij zegt: wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dagelijks mocht hij zich aan Jezus overgeven. Ja, dat was zijn leven, dat was de ademtocht van zijn ziel. Door dit geloof nu onderhield hij de gemeenschap met Christus. Door die heerlijke geloofsgemeenschap met Christus smaakte hij ook de zaligheid die aan dat leven is. Dat geloof bracht Jezus telkens weer in zijn hart en wederkerig hem in Jezus. Door dat geloof had hij gemeenschap aan Christus. Door dat geloof mocht hij delen in al zijn schatten en gaven. Door dat geloof kon hij strijden tegen machtige vijanden. Daardoor overwon hij telkens. Daardoor verloochende hij zichzelf en offerde hij alles op voor Christus. Daardoor leed hij honger. Daardoor verduurde hij allerlei mishandelingen. Daardoor reisde hij vol moed door barre zandwoestijnen. Daardoor ging hij over onmeetbare zeeën om daar zijn Here te verkondigen. Door dat geloof kon hij zelfs bemoedigd in het gezicht van de dood schrijven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Here, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. O, zalig en dierbaar geloof dat al de heiligen is overgeleverd, maar dat ook Paulus in zo'n ruime maat mocht bezitten. Kijk, zo leefde Paulus door het geloof van de Zoon van God, die hem lief had gehad en zichzelf voor hem had overgegeven. Die liefde van Christus, die drong Paulus tot wederliefde. Paulus bedoelt de liefde van de Zoon van God jegens hem en jegens al de gelovigen die in zichzelf maar arme, diep ellendige zondaren zijn. Paulus geeft erdoor te kennen dat de Zoon van God zich voor hem en voor al zijn kinderen voor eeuwigheid uit vrijmachtige liefde tot borg gesteld heeft, toen hij het zei: Vader, laat die vloek mij maar treffen. Ik heb verzoening gevonden. Door die liefde, geheel bewogen in zichzelf, over Paulus en over allen die als op het vlakke van het veld lagen, vertreden in hun bloed, had de Zoon van God zich overgegeven. Hij had zich overgegeven ten eerste aan zijn Vader om alles te doen wat hij in de eeuwigheid op zich genomen had. In zijn mensheid, verenigd met zijn Godheid, vervulde hij heel de wet en betoonde hij gehoorzaamheid in al zijn daden. Christus had zich ten tweede ook overgegeven aan smaad en aan hoon. Zijn hele leven moest hij het immers ondergaan. De apostel wist dat Jezus gescholden was voor een godslasteraar, voor een vraat en voor een wijnzuiper. Christus had zich ten derde ook overgegeven aan zijn beulen, die hem mishandelden, die hem bespotten en bespuwden, die hem geeselden. Ja, Christus had zich overgegeven ten vierde aan de smadelijke en aan de gevloekte dood, om daar de straf te dragen en de vrede aan te brengen, om daar een losprijs te zijn en om, een vloek geworden zijnde, Paulus en al de zijnen van die vloek te verlossen. Christus had zich overgegeven, ten vijfde, om hun vrede, om hun gerechtigheid en om hen eeuwige zaligheid aan te brengen, om hen te maken van slaven van de zonde tot kinderen van God, om hen hier al te doen leven in de gunst van God en om hen straks een eeuwige zaligheid te doen smaken, als het geloof straks door aanschouwen mag worden ingewisseld. Wat denkt u er dan van, geliefde? Had Paulus dan geen redenen die hem verplichten om in alles wat hij was voor Christus zijn Here te zijn? Ja, hij had redenen om het leven dat hij nu leeft in het vlees te leven door het geloof. Om dat te leven tot eer van de Zoon van God, die zich zo diep vernederd had dat hij tussen de moordenaars voor hem gestorven was. Waar is immers ooit een dergelijke liefde gezien? Dat iemand zijn leven stelt voor hen die zijn vijanden waren? O ja, Jezus was dierbaar voor Paulus. Alles wat aan hem was, dat was gans begeerlijk. Buiten Jezus lust hem niets in de hemel of op de aarde. Het was zeer zeker een gelukkig leven dat Paulus leefde. Wat is daarbij het leven van deze wereld? Hoe hoog men ook in aanzien of eer mag staan, maar niets. Paulus bezat een veel groter geluk. Door Christus, met wie hij gekruisigd was en met wie hij ook leefde, was er voor hem geen verdoemenis. Door hem kon hij het vragen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie zal ons scheiden van de liefde Gods in Christus? Ja, daardoor kon hij het ook zeggen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Omdat hij met Christus was gekruisigd, waren ook al zijn zonden betaald. Daarom mocht hij deel hebben aan al de beloften die in Christus ja en amen zijn. Daardoor was God zijn vader geworden, waren de engelen zijn dienaars en was de hemel zijn vaderland geworden. Nu leefde hij met Christus en hij met hem. Nu Christus leefde, was het leven van Jezus in de heerlijkheid voor hem een waarborg dat hij ook eeuwig leven zou. Daarvoor had hij Jezus tot een zeker pand in de hemel. Leefde hij hier nog door het geloof? Wat zou dan straks daar het aanschouwen zijn? Dan zou hij eeuwig bij Jezus zijn, in de zalige hemel, in het gezelschap van de engelen en de gezaligden. Dan mocht hij daar eeuwig werkzaam zijn, om door volmaakt hemelwerk God te loven en hem te prijzen. Jezus had Paulus hier al zo lief gehad, toen hij zichzelf voor hem had overgegeven. Jezus had Paulus hier al zo lief, als hij hem dagelijks op de pelgrimsreis door de woestijn van dit leven zalig verkwikte en vertroostte. Maar wat zou die liefde dan eens zijn, die Jezus hem bewijzen zou, wanneer hij hem in zijn nabijheid zou doen verkeren, wanneer hij hem aan zijn heerlijk lichaam zou gelijkvormig maken? O, het kan niet anders, of deze gewichtige waarheid moet zowel op het gemoed van Paulus als ook op het gemoed van al de gelovigen een zalige invloed hebben. Deze vereniging met Christus moest hen immers meer en meer opwekken om gedurig en standvastig tegen de zonde te strijden. Het moest hen opwekken om in reinheid voor de Heere te wandelen. Die vereniging moest hen hier, onder al de wederwaardigheden van dit aardse leven, onder het drukkende kruis en onder al het lijden van deze tegenwoordige tijd, ziels verkwikken, vertroosten en verblijden. Nog eens, deze vereniging met Christus kan hen, als het uur van hun ontbinding aanbreekt, bemoedigd doen sterven in de blijde hoop van het eeuwige leven. Ten slotte zal die zalige vereniging, die onbegrensde liefde, voor hen eeuwig stof zijn van aanbidding en verwondering. We zingen daar nu van uit Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U, al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Vers 12 van Psalm 73. Laten wij nu in de derde plaats uit deze tekst nog een en ander ter toepassing afleiden. Als eerste zien we dat de mens in zijn onzalige natuur staat, een leven van zonde leeft. Toch niet meer ik, zei Paulus immers. Eerder zagen wij dat zijn leven een leven buiten Christus geweest was. Hoe hij toen ook ijverde voor de wet, het was toch het ware leven niet. Het ging zelfs gepaard met wreedheden. Het was eigenlijk een leven van zonde. En hoe is het met ons, gemeente? Wat zoeken wij in ons leven? Immers niets anders dan de dingen van de wereld en de dingen van beneden. Eer, aanzien en rijkdom. Genoegens, gedachten, woorden en daden zijn zondig. Al is het dan dat het tot geen uitspatting komt, het blijft toch een leven buiten Christus. Zulke mensen proberen niet anders dan een eigen gerechtigheid op te bouwen. Maar als we zo leven, dan kunnen we nooit behouden worden. Want die niet in de Zoon gelooft, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God, die blijft op hem. Als wij dus gelukkig willen worden, dan moet ons leven met Christus gekruisigd en gedood worden. Ik ben met Christus gekruisigd, zei Paulus immers. Ja, zijn vorige leven, dat had Paulus verloren, hoezeer hij daar vroeger ook op gesteld was geweest. Door Christus' straf aan het kruis en door de dood van Christus was ook Paulus gestorven, omdat hij immers daarmee nauw verenigd was. Hij had nu deel gekregen aan Christus' dood tot verzoening. Gemeente, zo moeten wij ook aan de zonde leren sterven. Wij moeten onze schuld ten dode op een rechte wijze leren zien. Wij moeten die zonden hartelijk belijden en betreuren. En hoe smartelijk het ook voor ons vlees is, al onze eigen pogingen, al onze eigen gerechtigheden, zijn maar als een kleed dat we moeten wegwerpen. Ze moeten, alsof ze gekruisigd werden, hun kracht verliezen. Ze moeten geheel weggenomen worden. Met ons natuurlijke leven liggen wij onder de vloek en onder de toorn van God. Er is dus geen ander behoud dan dat wij in Jezus' straf aan het kruis de volkomen vrijspraak en de vergeving van onze zonden mogen vinden. Kom, gemeente, is er in u al iets gekruisigd van die oude mens? Dat is beslist niet het geval als u nog in uw zonde door blijft leven. Als u leeft naar het goeddunken van uw hart. Als u uw hoogste vermaak nog in de zonde zoekt. Of als u op uw eigen deugd het gebouw van uw gewaande zaligheid probeert te bouwen. Is die kruisiging voor u veel te smartelijk en veel te schandelijk om die te ondergaan? Och, mag het met kracht op uw ziel gedrukt worden dat u, als u voortdurend in het vlees wilt leven, zeker eenmaal van Christus zult horen: gaat weg van mij, werkers van de ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. O, dan zult u een eeuwige vloek moeten dragen en een eeuwige jammerlijke smart. Mocht het God behagen om u nog in dit heden van genade te leren bedenken wat tot uw eeuwige vrede dient. Anders zult u, als u in het vlees zaait en maar door blijft gaan op die weg van ondergang, ook eenmaal zeker verderfenis maaien. En daarom is het zo nodig dat wij door de Heilige Geest vernieuwd worden en dat wij het leven van het geloof leren leiden. Ik leef en Christus leeft in mij. En wat ik in het vlees leef, Dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Zo schreef Paulus. De apostel had nu een ander leven. Naast het natuurlijke had hij ook een geestelijk leven ontvangen. Een leven met Christus in het geloof. Is er in ons al zo'n leven, geliefde? Waar dit leven is, hoe zwak het dan ook is, want zeker, het heeft zijn trappen, groei en wasdom, maar hoe zwak het dan ook is, daar zijn toch andere gevoelens, gedachten en werkzaamheden gekomen. Voor de wereldse en zondige dingen waarbij men vroeger leefde, voelt men nu een afkeer en een walg. Men krijgt een afkeer van de zonde als zonde. Men walgt van zichzelf en van zijn eigen verrichtingen. Zelfs van de beste daarvan. Nu is er een leedwezen over de zonde gekomen. Een betreuren en belijden van de zonde. Maar ook een hartelijke begeerte om vernieuwd te worden naar de inwendige mens. O geliefden, dat wij ons toch ernstig zouden onderzoeken of zo'n leven ook in ons is. Of wij al bezitters zijn van dat zaligmakende geloof dat ons als schuldigen naar Jezus drijft. Hoe velen missen dat leven. Zij bewijzen met al hun daden dat zij dood zijn, terwijl zij door een uiterlijk vertoon anderen nog in de waan kunnen brengen dat zij leven. Maar wat een gevaarlijke toestand is dat, om de naam te hebben dat men leeft, terwijl men echter in werkelijkheid dood is. Maar Paulus wist het met zekerheid, door de vereniging met Christus, dat hij leefde. Ja, zijn leven in het vlees was Christus. Alles wat hij deed, deed hij door en voor Christus. Hij had een levend geloof in hem en was daardoor ook in hem. En dat is uw voorrecht, oprechte van hart. Al dat hunkeren naar Jezus, dat biddend, smeken, dat uitzien naar hem, dat u zo vaak verdenkt. O, dat is toch een bewijs van uw leven. Door het aanvankelijke werk van de geest bent u uit de dood in het leven overgegaan. Indien uw werk in waarheid is, en als u zonder te rusten begeert om door Christus gereinigd, om door hem geheiligd en verlost te worden. Er zijn mensen die met een oppervlakkige overtuiging in een leven van sleur tussen God en de God en de wereld maar door kunnen leven. Maar u begrijpt, dat leven is geen leven werkzaam in Christus. Zij wandelen op een pad die niet naar de hemel leidt. Zij zullen ook de ware rust van hun ziel, de gegronde hoop op de eeuwige zaligheid, niet vinden. Mocht u dan toch biddend vragen: Heere Jezus, behoor ik ook tot degene die door uw geest zijn levend gemaakt, terwijl ik het zelf maar niet zien kan? Is die verandering, is die kleine kiem die ik in mij bespeur, die liefde tot uw volk, dat zo nu en dan oprapen van die kruimeltjes, die zucht en die traan aan uw voeten, is dat dan door uw genade in mij gewerkt? Indien u, oprecht en van hart, indien u in waarheid en oprechtheid aan zijn voeten dit smeken begeert, dan zal hij tot uw zielen zeggen: ja, dat leven dat is uit mij, die begeerte, die zijn door mijn geest gewerkt, vlees en bloed, die hebben u dat niet geopenbaard. Maar berust dan ook niet in hetgeen u ontvangen hebt. Luister daarom naar wat ik u nu zeggen ga. Waar dit leven in beginsel gewerkt is, daar moet de liefde van Christus ook met wederliefde beantwoord worden. Die mij lief gehad heeft, zei Paulus. Alles wat Christus hem geschonken had, dat was liefde. Hoe lief had hij Christus? Toen Paulus dit opschreef, was hij als die liefde als doordrongen. Zijn gehele leven, dat was liefde voor Christus. En hoe meer u nu uw leven biddend aan de Heere wijden mag, o mens die God zoekt, o hoe meer u Jezus' liefde tot u erkennen mag, des te meer zult u hem ook lief hebben. Ja, steeds opnieuw zult u dan mogen getuigen. Hij heeft mij lief gehad. Ik denk dat u wel verlangt naar die ogenblikken, dat u eens met een volkomen geloof zou mogen zeggen, nu weet ik dat Jezus ook mij lief heeft. Kom, zeg mij, is er iets in de wereld dat u meer zou wensen dan dit? Zou u voor het bezit van dat voorrecht aardse rijkdom, eer en aanzien niet gering en niet te grachten? Nu, hij zal zeker komen. Maar u moet hem wel verwachten. En als hij vertoeft, moet u hem dagelijks smeken, opdat u door de erkenning van zijn liefde hem ook meerder liefde toe mag dragen. En kinderen van de Heere, u die weet dat u met Christus gekruisigd bent, laat het toch uw streven zijn om hem die u zo heeft lief gehad, nog meer lief te hebben. Betoon in alles dat uw leven Christus zal zijn. En dat u zo ook, en dat zo ook in u bevestigd wordt, dat alle die met Christus gekruisigd zijn, ook alles voor hem over hebben. Zij leven voor hem, daar hij zich overgaf voor hen. Die zichzelf voor mij heeft overgegeven, zei Paulus. Ja, dat trof zijn ziel. Dat Jezus zijn liefde in zo'n bloedige overgave had laten zien. O, zou dat dan ook u niet treffen, volk van God? Hij, uw goddelijke borg, hij gaf zich over voor u. Ja, hij heeft zich voor u in het gericht gesteld en de vloek geheel van u weggenomen. Als een vloek hing hij voor u aan het kruis. O, hoe zult u hem dit terug kunnen betalen? Nee, dat kunt u niet. Maar laat dan uw duur gekochte ziel toch maar aan hem gewijd zijn. Hij gaf zich over voor u. Heeft u dan ook alles voor hem over? Ja, laat uw gehele leven, laat al uw krachten aan hem toegewijd zijn. Laat er dan ook nu niets voor u te dierbaar zijn, dat u niet aan hem zou willen geven. Onthoud hem toch niet, maar laat deze vraag veel in u zijn. Goddelijke Jezus, kan ik ook iets voor u of voor uw duur gekochte leden doen? Maak mij los van alles en zeg mij maar wat ik doen moet, waarmee ik u dienen kan. Geef het Martha, geef het Maria, geef het ook die vrouwen die hem van zijn goederen, van hun goederen dienden, niet gewonnen. Het minste toch, wat u aan de zijne doet. Reken erop, dat is zijn eigen woord, het minste wat u aan de zijne doet, dat zal hij als wederliefde, als een gave, aan hem erkennen. Laat ook al uw lusten en al uw zonden varen. Ja, leer daarmee te handelen zoals men eenmaal met uw Jezus handelde. Dan zult u niet rusten voordat zij ook gekruisigd, voordat zij gedood en dus opgegeven zijn. En eenmaal, volk des Heren, eenmaal zult u uw Heren zien in hetzelfde lichaam waarmee hij eens voor u gekruisigd is. En dan zult u, waar uw Heer door het geloof al met hem leeft, dan in aanschouwen met hem wandelen. Dan zult u hem zien zoals hij is. Dan zult u eeuwig, als de losprijs die hij met zijn bloed verdiend heeft, in zijn zalige nabijheid met alle vrijgekochten, in een zalige hemelvreugde mogen verkeren. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heren, mag het stil zijn in onze harten, als we deze hoge belijdenis van de apostel Paulus mochten overdenken. Hij mocht het uitroepen, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Daar lag het wonder voor Paulus in. Hij, die uw naam had gelasterd, en toch wilde u hem lief hebben. Hij die uw gemeente had vervolgd. Hij die het moest zeggen dat hij niet dan een vijand was. Die zelfs na zijn bekering het nog moest klagen. Dat hij vlees was. Verkocht onder de zonde. En toch, u maakt het in zijn leven waar. Die mij lief gehad heeft. Die mij bleef lief hebben. Heren, dat ligt alleen in hem die u heeft overgegeven, tot op de vloekdood van het kruis. Alles wat Paulus deed, dat was te kort. Maar wat hij deed, dat was voor u volkomen genoeg. En daarom mocht ook Paulus leven. Heren, de vraag is aan onze harten gelegd, door deze dienstknecht, of er ook in ons leven al iets van die oude mens gekruisigd is. De vraag is aan onze harten gelegd of er in ons leven ook al iets is van dat opstaan van die nieuwe mens. Heren, we bidden het u. Als dat nog niet zo is, of u dan wilt geven dat dat leven van u ook doordringt door de dikke muren van ons hart, opdat ook wij met u mogen beginnen te leven, dat ook wij leren sterven aan de zonde en aan onze eigen krachten en pogingen. Maar als u iets van dat leven gegeven heeft, Heren, dan bidden we het u, versterk wat u gewrocht heeft. Heren, mag er dan ook iets van die echo zijn waar uw knecht zo rijk van mocht spreken, om hem die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, ook wederkerig lief te hebben, om de tijd die er hier beneden overblijft, niet meer naar de wil van het vlees, maar om die naar uw wil en naar tot uw eer te leven, als een liefdeoffer, als de toewijding van het hart, geheel aan u gericht. Heren, we weten het. Dat kan alleen het werk zijn van uw geest. Maar u gaf het in Paulus. Het was geen prestatie van hem. Het was het werk van uw geest. Dan bent u toch ook bij machte, Heren, om daar ook vandaag onder ons iets van te geven. En we bidden u daarvan, of dat ook in het hart van de uwe mag zijn, die mij lief gehad heeft, die mij bleef lief hebben, die mij zal lief hebben. Heren, werkt u dat door uw geest? We mogen u erkennen voor het woord wat we mochten lezen. Simson die bad bij zijn sterven, of hij in zijn sterven nog een getuigenis mocht geven van hem als richter. Deze knecht, Heren, die is al vele jaren terug heen gegaan. Maar mag zijn woord hier onder ons toch nog vrucht dragen door de kracht van uw genade, zoveel jaren na zijn dood. Zegent u, Heren, wat we mochten overdenken. We willen u ook bidden of u in het verdere van deze dag bij ons wilt zijn. Wilt u dominee Brons geven wat hij nodig heeft als hij vanmiddag, vanavond onder ons uw woord bedienen mag. Ook als hij hem straks mag overkomen naar onze klasses, heren, mag daarin een zegen besloten liggen. Niet alleen voor de gemeente van Moerkapelle, maar mogen wij daar ook enigszins in delen. We bidden u dat, om hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot zingen wij Psalm 116 en daarvan het 8e vers. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn gelofte eer bewijzen, hem onder al zijn gunstgenoten prijzen. Hoe kostelijk is in zeer een ogen dood. Eindigen we nu de dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Regen.